Om jullie allemaal weer te zien, de genade te zijn in het midden van Gods kinderen. Het is ook een genade om Gods woord te mogen brengen. En hoe verder je komt in Gods weg, hoe meer ik uiteindelijk van Gods woord ga houden. Stom sta ik stom verbaasd wat er allemaal nog is in Gods woord. Ik lees het al 30 jaar, maar elke keer zijn er weer nieuwe dingen in Gods woord. Deze morgen wilde ik beginnen met een tekst te lezen in 1 Korinthe 1 vers 23... 1 Korinthe 2 vers 2, sorry. 1 Korinthe 2 vers 2. En het thema van deze morgen is het geheimenis van het kruis. Paulus was in Athene geweest en hij had daar niet veel succes gehad, omdat hij op een verstandelijke wijze probeerde mensen te overtuigen. En hij had heel weinig vrucht gezien. En toen reisde hij van Athene naar de Korinthe gemeente, naar de Korinthe plaats, naar de plaats Korinthe. En dat was een plaats van diepe duisternis, waar afgoden tempels op de heuvels stonden, waar tempelprostitutie was, waar afschuwelijke zonden waren, waar een geweldige duisternis was. En Paulus ging daarheen en de Heilige Geest overtuigde hem van iets. En de Heilige Geest overtuigde ervan dat er één boodschap belangrijk was. Eén boodschap die elke duisternis, elke zonde, elke dood kan doorbreken. Een boodschap die we vandaag aan de dag meer dan ooit nodig hebben. Want de wereld is vol duisternis, vol anarchie. We hebben gezien in Nieuw Orleans ook dat wet kan een mens nooit veranderen. Zodra de wet weg is, wordt de mens haast een beest. En ze gingen elkaar beroven. Er was een complete anarchie. Wet kan een mens niet verlossen. Jezus Christus is nodig. En Paulus die wandelde naar Korinthe en hij schreef toen deze woorden. Want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het enige wat nodig is, als ik dat maar kan overdragen op deze duistere stad. Wat het is dat Jezus stierf en opstond uit de dood. Dat is de boodschap. Dat is het hart van het evangelie. En als we dat hart eruit halen, is het evangelie geen evangelie meer. Dat is de kracht van het evangelie. En als wij als kinderen van God spreken over het kruis, misschien met u hier voor het eerst, denkt u, wat is dat nou, het kruis? Nou, als wij spreken over het geheimenis van het kruis, spreken wij over dat Jezus stierf voor onze zonden, dat hij opstond uit de dood. Het kruis is leeg. Het spreekt ook van opstanding. Het spreekt van dood en opstanding. En dat feit is de kracht van het evangelie. Afgelopen week werd daarmee geëindigd. En hij had toen ook een oproep van heiligt u, want morgen zal de Heer in uw midden wonderen doen. En overal ter wereld hoor je het. Ik kijk nog eens op het internet naar grote predikers in Amerika, dat kan tegenwoordig. En dan zie je één gedachte van God telkens. God wil zijn gemeente onberispelijk rein, dit is een tijd van heiliging. En als dat niet gebeurt, zullen we de wereld niet meer bereiken. Heiligt u, want God wil wonderen doen in uw midden. Hij wil zijn kracht, zijn majesteit openbaren. En we kunnen leven in een wereld vandaag aan de dag van tolerantie. Alles kan, alles mag, want God is toch wel liefde. Hij vergeeft het uiteindelijk toch wel. Maar de liefde van God doet zijn rechtvaardigheid nooit teniet. Het is een half evangelie, wat zeer gevaarlijk is. God kan niet zomaar vergeven, God kan niet zomaar u zijn liefde geven. Want het loon dat de zonde geeft is de dood. Dat blijft staan. En de ziel die zondigt zal sterven. Zolang zonde regeert, zal dood regeren in uw leven. Maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Jezus Christus. Het moment dat u komt bij het kruis is daar verandering. Dat is de enige hoop, het kruis. Want door het kruis kan God u zijn liefde geven. Door het kruis kan hij vergeving schenken en verlossing. Maar anders blijft het oordeel. Er is geen enkele andere reddingslijn, geen andere reddingsboei dan het kruis van Christus. En dat is misschien het eenvoudige oude evangelie, het zij zo. Het is de enige hoop. Toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, zegt de Bijbel. Dat verandert nooit. Toorn van God openbaart zich over een maatschappij die goddeloos zonder God in ongerechtigheid leeft. En dan kunnen we zeggen, ja, God is misschien toch een beetje liefdevol voor Nederland. Nee, de toorn van God openbaart zich. En wij zijn daar als herauten om te getuigen van het kruis. Te zeggen, er is een oplossing. U gaat allemaal verloren, de toorn van God is op u. Maar vlucht naar Jezus. Hij stierf voor je zonde, hij stond op uit de dood. Wat Bert verleden week ook zei, dat is de enige plaats. En het is ook de enige plaats waar we als christen vruchtbaar kunnen leven. En daar ga ik het vandaag over hebben. Het is niet alleen maar voor de zondaren. Op het moment dat ik niet meer leef bij het kruis, zal ik merken dat mijn vlees, de oude mens, gaat de overhand nemen. Het kruis is een principe. Het kruis moet ik op me nemen, elke dag. Anders maak ik het niet. Er zijn zoveel dingen die arglistig zijn in het mensenhart, die proberen naar boven te komen. Ik heb deze week een paar keer een heel mooi lied gehoord op een samenkomst op het internet. Dat is een heel mooi Engels lied. Ik heb het proberen te bestellen, maar ik zal het in het Engels nog een keer laten horen. Het is een schitterend mooi. De melodie is ook zo mooi. En dat lied dat zegt dit over het kruis. Als ik begin bij het kruis, het is daar dat ik de liefde van God zie. Als ik zie op het kruis, zie ik geen competitiestrijd. Ik zie geen eerzucht of eigen voordeel. Ik zie geen misbruik van gezag. Geen begeerte naar macht. Geen manipulatie of dwang. Geen zelfzuchtige ambitie. Geen trots of vooroordeel. Geen bitterheid of onvergevensgezindheid. Geen strijd en tweedracht. Geen zelfzucht en jaloersheid. Geen ijdelheid en arrogantie. Als ik zie naar het kruis, zie ik liefde, liefde, liefde. Ik zie overgave en offer. Ik zie redding en verlossing. Ik zie nederigheid en dankbaarheid. Ik zie vergeving en vrijheid. Ik zie reinheid en rechtvaardigheid. Ik zie trouw en gehoorzaamheid. En dat beeldt zo mooi uit tussen dat ene waar we als mens zo makkelijk instappen. Al dat oude, die oude mens, die triggy, arglistige hart. Maar het kruis kan het veranderen. En Jezus was niet zo, hij was dat, vergeving en liefde. En het kruis kan daar het hart in veranderen. En daarom zegt Paulus, ik predik alleen Jezus Christus en die gekruisigd. De Bijbel zegt dat door de mens is de zonde in de wereld gekomen. Door één mens, Adam. Er was ook een mens nodig om de verlossing van zonde te brengen. Alleen een mens kon de zonde de wereld wegdragen. Is het u wel eens opgevallen dat in de evangelie de duivelen wel eens Jezus zoon van God noemen, maar nooit zoon des mensen? Nooit. Jezus zichzelf noemde zich de zoon des mensen en daar zat een geheimenis in. Want als de duivel het had geweten, als hij het had begrepen, had hij Jezus nooit gekruisigd. Weet u, als Jezus als zoon van God gekruisigd was, had u nooit kunnen verlossen. Dat is een geheim in. Want de mens had het verziekt. Een mens moest het goed maken. En daar zegt de Bijbel dat Jezus, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een eenvoudig mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Jezus zegt, op een gegeven moment als hij een verlamde man geneest, zegt hij, dit doe ik omdat je weten mag dat de zoon van God zonde kan genezen. Nee, dat de zoon des mensen zonde kan vergeven. De zoon des mensen. De middelaar is niet de zoon van God. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Hij is mens geworden. En er is één God en één middelaar tussen God en de mens en mensen, de mens, Christus Jezus. 1 Titus 2 vers 5. Als u na de preek alle teksten wil hebben, ik heb heel veel teksten daarover, mag u ze allemaal lezen. Om te zien dat het waar is in Gods woord. Maar Jezus is mens en als mens heeft hij u en mij kunnen verlossen. En alle dingen is hij verzocht geweest, gelijk u en mij. En daarom kan hij ook behouden. Daarom kan hij ook redden. En daarom is het absoluut waar, het kruis. Er zijn een aantal punten waar Jezus Christus een absoluut einde aan heeft gemaakt door het kruis. En dat is een boodschap die u moet begrijpen, niet met het verstand. En vanochtend zult u misschien ook zeggen, die Dick Pieterman, allemaal oude koeien uit de sloot, dat weet ik ondertussen wel, die boodschap. Als u het echt weet, gaat u helemaal uit uw bol. Echt waar. Dan bent u zo'n veranderd mens en is de heerlijkheid van God op u. Als u het echt weet, wel echt in uw hart. Dan heeft u overwinning over de zonde, over de duivel. Dan bent u een krachtig kind van God. Er is zoveel meer te leren. Er zijn dingen in Gods woord dat ik denk van, jongen, lees ik 30 jaar overheen. Ja toch? Het eerste waar God absoluut een einde aan heeft gemaakt is de heerschappij van de zonde. De Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 21 dat de zonde als koning heerste in de dood. Zonde brengt altijd dood, maar de zonde heerste. En dat geldt voor ons allemaal. Maar als we komen bij Jezus Christus, bij het kruis, zegt de Bijbel dat de genade gaat heersen door rechtvaardigheid en eeuwige leven door Jezus Christus. Heerst zonde in uw leven of heerst genade in uw leven? Afgelopen week op school heb ik de studenten wat antwoorden laten geven. We hebben een lijstje gemaakt. Het tegenovergestelde tussen duisternis, wat is dat? Dat is licht. Tussen zwart, dat is wit. Het tegenovergestelde tussen haat is liefde. En dan zei ik ook, wat is het tegenovergestelde van zonde? Zij is heiligheid. Maar dat maken we nooit. Tegenovergestelde van zonde, zegt de Bijbel, is genade. Daar kan ik het mee. Daar kan ik het mee. En daar kan ik wat mee. In de overwinning leven. Maar Jezus is voor ons tot zonde geworden, zegt de Bijbel. Omdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Hij is tot zonde gemaakt. Uw zonde en mijn zonde hielden hem aan het kruis. En als u dat ziet en aanvaardt, dan mag u die gerechtigheid van God aanvaarden. En weet u, heel veel kinderen van God begaan de fout omdat ze altijd maar op een verkeerde wijze strijden. Tegen hun zonde, tegen verkeerde karaktereigenschappen. De Bijbel zegt dat je wat anders moet doen. Je moet je de dood voor houden. Je moet niet thuisgeven. Je moet leren het kruis toe te passen. Leren te zeggen, dank u Heer, met Christus ben ik ook gekruisigd. De zonde zal over mij geen heerschappij voeren, want ik ben niet onder de wet, maar ik ben onder de genade. En u leert niet zozeer in eigen kracht te worstelen, maar je leert je vlucht te nemen tot de belofte van God. En dat is hoe je moet leren strijden, door geloof. Dat is het wat de overwinning geeft. Dank u Heer, deze zonde waar ik zo mee worstel. Dank u dat deze zonde geen heerschappij over mij zal voeren, want ik ben onder de genade. En in gebed spreekt u het uit en beleidt u het. En vaak vergeten we dat net. En dan zijn we maar aan het worstelen en strijden en in Jezus' naam bestraffen. Terwijl we moeten vluchten naar het kruis en die woorden toepassen. En uitspreken, persoonlijk maken. Imprenten, dat woord wat Bert sprak. Imprenten, overdenken. Uitbidden. Door de belofte van God krijgt u deel aan deze dingen. Het tweede punt waar God een einde aan maakte, dat is aan de oude mens, de eerste Adam. Uw oude mens, mijn oude mens. Wat we zijn van nature betekent dat in de Bijbel. De natuurlijke mens. Wat u bent door uw geboorte. En dat is een absoluut revolutionaire boodschap. Want Jezus heeft daar een einde aan gemaakt. Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 15. Wij zijn tot het inzicht gekomen dat één voor allen is gestorven. Jezus Christus is voor allen gestorven. Zwart en bruin, Afrikaan of Nederlander, Fransman, Indiër, hoog en laag, arm en rijk, wat het ook is. En allemaal zijn wij uit Adam van nature. Allemaal zijn wij natuurlijke mensen. De Bijbel zegt, één is voor alle gestorven, dus zijn zij alle gestorven. Weet u dat er voor God maar twee volken bestaan, de doden en de levenden? Voor God heeft Adam afgedaan. En nooit, nooit zult u bij God kunnen komen en kunnen zeggen, ja, maar ik ben geboren in een Pinkstergemeente. Ik ben geboren als christelijk gereformeerde. Ik ben geboren als adel. Ik heb adellijk bloed. Al die dingen vallen weg bij het kruis. Bij het kruis is er helemaal geen discriminatie, helemaal geen muren meer. Die moeten allemaal wegvallen. Want het enige waar het om gaat, wat Paulus zegt, ben jij een nieuwe schepping in Christus. Behoor jij bij de tweede Adam? Behoor jij bij Christus? En dat is het enige waar het om gaat. En als we dat gaan begrijpen, kan je ongelooflijk dankbaar zijn voor je kerk. Maar je houdt alle deuren open naar de anderen, want zij zijn ook kinderen van God. Ieder die bij Christus hoort. En bij God is al die muren zijn doorbroken, omdat God zegt, het is allemaal weg. Allemaal zijn ze dood. Ik wil daar niets meer mee te maken hebben. Het enige wat voor mij gaat, waar ik mijn nieuwe plannen, mijn nieuwe hemel en aarde mee ga bevolken, dat zijn zij die in Christus zijn. Zij die behoren bij de tweede Adam. En dan is er geen Griek, geen Jood, geen man, geen vrouw, geen zwart, geen wit, geen Afrika, geen Nederlander. Ben jij in Christus? Behoor jij bij Christus? Wat een verlossing. En wat een schitterend evangelie. En dan is er geen enkele discriminatie meer. En hoeft er geen enkele muur meer te zijn. Maar dan gaat het alleen daarom. Evenals in Adam alle zullen sterven. 1 Korinthe 15 vers 22. Zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. En voor alle is hij gestorven. Zodat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Hij leeft bij Christus en in Christus en voor hem. Dat is de waarachtige kerk, door alle kerkmuren heen. Zij die bij Christus behoren, zij die weten, ik ben een nieuwe schepping, alleen door het kruis. En dan maakt het niet uit hoe je geboren bent. Al ben je nog zo met geestelijke ouders geboren, je zal persoonlijk tot wedergeboorte moeten komen. Je zal persoonlijk zal je tot Christus moeten komen. En het kruis moeten omarmen. En zeggen, ik behoor bij u, Jezus. Want je bent van nature allemaal van de eerste Adam. Van de oude schepping. Maar hij wil je nieuwe schepping maken. Ook vandaag, als je dat nog niet bent. Doordat je gelooft, dat ik geloof het. Hij heeft het allemaal volbracht. Gestorven en opgestaan voor mij. Nieuw leven. Hij heeft een einde gemaakt aan de macht van de duivel. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, omdat hij de werken van de duivel zou verbreken. Hebreeën 2 vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen aan vlees en bloed. Opdat hij door zijn dood hem die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen. Letterlijk staat er tot niets zou terugbrengen. Door het kruis ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat ze door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. Colossenzen 2 vers 15 uit het boek. Hij heeft daar een volkomen overwinning behaald. En God wil dat vandaag aan de dag zijn kinderen in autoriteit en gezag opstaan, want dat gezag moet uitgeoefend worden. Want waarom heeft de duivel nog zoveel macht vandaag aan de dag? Omdat de mens dat geeft door de zonde, door legale grond. En wij zijn daar als herauten van het kruis en wij mogen zeggen, nee, Jezus heeft de duivel overwonnen, out. En als u bidt voor mensen, en dan mag u ook in uw eigen leven voor elkaar doen, als daar gebondenheden zijn en duisternis is, mag je voor elkaar bidden en zeggen, uit in Jezus Christus naam. Ik breek deze macht van depressie, deze macht van onreinheid. En als er mensen komen die in occultisme hebben gezeten, wees niet bang. Maar bid vrijmoedig in de naam van Jezus. En dat heeft God gegeven aan zijn kinderen. Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden. En als wij het niet doen, blijven mensen gebonden. Jezus heeft het gedaan op Golgotha. Hij heeft de duivel tot niets teruggebracht. Volkomen overwinning. Maar het is aan u en mij om daar krachtig in te zijn. Om daar autoriteit in te nemen. Zorgen dat uw huis rein is en dat er niets binnenkomt. Dat u waakzaam bent en dat u die autoriteit gebruikt. dat meegemaakt ook voor het eerst toen ik in Frankrijk kwam. Hoe een huis wat we daar hadden echt helemaal, dan kan je zeggen, bestaat dat wel? Ja, dat bestaat. Dat gewoon helemaal behekst was, om het zo te zeggen. Dat de flessen vielen en we hoorden voetstappen op het plafond en zo, op de zolder. En dat we gebeden hebben in de naam van Jezus en het gewassen hebben in het bloed van Jezus. En gezegd heb ik reinig dit huis in Jezus' naam. Want er waren occulte dingen in gebeurd. Die vorige eigenaar was iemand die vervuld was van haat. Die had zijn hond Satan genoemd. He, en dan heb je duisternis in dat huis. En we waren vergeten daar autoriteit over te nemen. En dat we baden daarvoor, we hebben daarvoor gebeden. Het is nooit meer teruggekomen. Klaar. Out. Ik bedoel, er is macht in de naam van Jezus, maar het is op uw lippen. Het is niet een automatisme, maar hij heeft daar een eind aan gemaakt. En leer te leven in het kruis. En leer daar autoriteit in te nemen. Hij heeft een einde gemaakt aan de wereld. Als de Bijbel spreekt over de wereld, is het het wereldsysteem, de wereldgedachtes. Er staat in Galaten 1 vers 4 dat Jezus heeft zichzelf gegeven voor onze zonden, om ons uit te rukken uit de tegenwoordige boze wereld. Alsof, er is een woord gebruikt, alsof je een brand uit het vuur rukt. Zo, het is een levensgroot gevaar deze wereld. En Jezus zegt, ik ruk jullie eruit. Ik ruk jullie eruit, ik heilig jullie en ik zend jullie weer in de wereld. Maar wij worden als kerk niet gezonden in deze wereld als wereldverbeteraars. De kerk van Jezus Christus heeft daar veel fouten in gemaakt. Omdat ze dachten dat zij de wereld wel even zouden veranderen. Weet u, wij hebben geen opdracht om de wereld te veranderen. Wij hebben een opdracht om een heraut te zijn van de komende wereld. Van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Van de komende koning. Wij zijn geroepen als ambassadeurs van zijn koninkrijk. En dat is niet een koninkrijk van deze wereld. Deze wereld gaat voorbij en haar begeren. En we zullen nooit deze wereld kunnen veranderen. We mogen daar een licht in zijn. En God wil zelfs deze wereld niet veranderen. Want deze wereld moet voorbij gaan. De oude schepping zal voorbij gaan. Maar hij gaat alle dingen nieuw maken. Zie, ik maak alles nieuw. En wij zijn daar een profetisch volk van. Wij zijn de eerste van een hele nieuwe schepping. Wij zijn de eerste bewoners eigenlijk, profetisch gezien, van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Waar er zelfs geen zon zal zijn, want de Heere God is daar de zon. Er zijn geen schaduwen, want Hij is daar. Wij leven voor de toekomst. We hebben een hemelsburgerschap. En God heeft daar een einde aan gemaakt. En wij moeten niet denken dat wij wel de wereld even veranderen. Als wij in de politiek gaan, hebben we ineens een christelijke maatschappij. Ik geloof helemaal niet dat het Gods plan is. Wel dat je daar een zout in mag zijn. Een licht in mag zijn. Maar de wereld wil God zelfs geen eens veranderen. Hij gaat wat nieuws doen. En dan zijn wij een profetische heraut in. Zijn koninkrijk komen. Wij zijn kinderen van zijn koninkrijk. Ambassadeurs van de koning, want hij komt. Paulus zegt in Galaten 6 vers 14. Ik moge ervoor bewaard te blijven te roemen. Anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik aan de wereld. Daarvoor moeten wij waken voor dit hele wereldsysteem. En dat ontvluchten. De Bijbel zegt, heb de wereld niet lief en wat er in de wereld is. Heb het niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een hoogmoedig leven is niet uit de Vader, maar uit de wereld. De wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Halleluja! Wat moet je nou nog met die wereld? Allemaal ongeluk. Het loon dat de zonde geeft is de dood, ja toch. Maar hij geeft genade en hij geeft eeuwig leven. En daar leven wij voor. En wij zijn een profetisch volk. En God wil dat we een profetisch volk zijn. Om te getuigen van zijn komst en zijn koninkrijk en zijn heerlijkheid. En dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. Waarop gerechtigheid zal heersen. En we zijn hier om te laten zien dat Jezus Christus leeft. En dat het kruis de waarheid is. Vijfde punt is dat God heeft een einde gemaakt aan de wet. Ik ga er niet te ver op in, maar het is omdat ik daar vaak over spreek. Maar als de Bijbel zegt dat Jezus Christus het einde van de wet is, heeft dat niet alleen te maken met de 10 geboden van het Oude Testament. We kunnen daar ongelooflijk veel uit leren, dat is kostbaar. Maar het gaat altijd om eigenlijk, hoe het vertaald moet worden, wet. Het gaat om het principe. Want ons Pinksterwetje is net zo goed wet. Het gaat om dat Paulus zegt in Galaten 5 vers 4, je bent los van Christus als je door wet, niet de wet, maar wet, gerechtigheid verwacht. Buiten de genade sta je. Het moment dat ik denk, God gaat me meer zegenen, omdat ik bij een Pinkstergemeente behoor, bij Nehemia behoor, dan stel ik mijn verwachting op iets wat buiten genade is. Daar moet je heel erg mee oppassen. Want dat kunnen allemaal wetjes zijn. Oh, als ik niet naar de samenkomst ga, zal God mij niet zegenen. Natuurlijk wil God u zegenen in de samenkomst, begrijp me alsjeblieft goed. Maar u moet naar de samenkomst gaan, omdat u weet, ik ben een gezegende in Christus en ik ga hem prijzen. Dat moet je doen uit vreugde. Dat is een enorme verlossing. Dan is het niet meer, ik moet dit en ik moet dat. Want anders houdt God niet meer van me en anders zegent hij me niet. Maar het is, ik weet het, door genade. Ik ben gezegend in Christus en ik wil een bron van zegen zijn. En je wandelt in het principe van genade. Dat is een enorme verlossing. Het heeft te maken met verwachting. Als jij iets verwacht van een of ander werk van jou. Paulus zegt het, dan sta je buiten de genade. Want genade zegt gewoon, ik verwacht alles van Jezus. Halleluja, ik kan niet zonder hem. Ik kan niet zonder de Heilige Geest, zonder zijn woord. En dat geeft vreugde, want die druk is een beetje van de ketel. Want je verwacht het alleen van hem. Geloof door liefde werkende. Alles verwacht ik van hem die in mij leeft. Hij is mijn heiland. Ik wendel mijn weg op hem. Dat is niet makkelijk hoor. Nee. Ik weet uit ervaring. Maar het is wel de waarheid. Het is wel de waarheid. Het laatste punt, ik hoop dat u nog aandacht daarvoor heeft. Dat is ook heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Jezus heeft een einde gemaakt aan de dood. Aan de heerschappij van de dood. En we moeten goed begrijpen hoe dat is gegaan. Toen Jezus stierf, toen hij hing aan het kruis hing. En Jezus riep, het is volbracht. Gaf hij de geest. En toen gebeurde er wat in Matteüs 27, vers 51 tot 53. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden in tweeën. Het was alsof God zei, het is volbracht. Woem, kom maar bij mij. Je mag komen omdat hij het heeft volbracht. En wie je bent vanochtend, al ben je heel je leven lang in een kerk geweest. Als jij nooit bent gekomen tot het kruis, moet je nog bij het kruis komen. Want toen Jezus riep, het is volbracht voor jou, voor mij. Voor jou persoonlijk heb ik jouw zonde gedragen. Als je daar zegt tegen, ja, dan zegt God, ik scheur het open, kom maar, ik ben jouw vader. Alleen daarom. Het heeft niks te maken met denominatie, met de naam van een kerk, niks. Het heeft allemaal te maken met het kruis. Daarom heeft God het gedaan. Daarom kan God u aanvaarden. Daarom mag je bij de Vader op schoot, zoals het lied zegt. Alleen daarom, helemaal niets anders. Maak het evangelie heerlijk eenvoudig. En God deed dat en dan staat er dit. De aarde beefde. En er staat letterlijk aarde als geheel, niet alleen die plek. Heel de aarde beefde. Het was de fundamenten van het universum beefden toen dat gebeurde. Er gebeurde iets zo fundamenteel, zo tot in de diepste van het dodenrijk gebeurde er iets. En dat zie je ook gelijk gebeuren. De rotsen scheurden, de graven gingen open en vele lichamen van de ontslapende heiligen werden opgewekt en ze gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar ze aan velen verschenen. Toen dat gebeurde, zien we graven gingen open. En toen Jezus was opgestaan uit de dood, stonden zij ook op. Er was iets diep in het dodenrijk gebeurd. De duivel heeft zich op afschuwelijke wijze in de vingers gesneden toen dat gebeurde. Want hij had gedacht, namelijk dit. Hij dacht, als ik de Zoon van God, als hij sterft, en de Bijbel zegt dat de dood als koning heeft geregeerd. Hè? De dood is de koning. Dat even lezen. Door één overtreding van die ene is de dood als koning gaan heersen door die ene. Romeinen 5, vers 16. Door de overtreding van Adam is de dood als koning gaan heersen door die ene. De koning die heerst in het leven als de dood. En we allemaal zien we, eens zouden we allemaal moeten sterven. De koning is een onverbiddelijke vijand. Iedereen zal gepakt worden door de dood. Maar nu de duivel, die dacht dit, als hij dat geweten. Hij dacht, als ik kan zorgen, Jezus wordt gekruisigd. Dan komt de dood die als koning heerste. En als die dood, Jezus pakt, heb ik hem. En dat is zo. Maar er is wat gebeurd. Je moet dat goed begrijpen, want er is een geheimenis in God. Het is een heel groot geheimenis. In Johannes 10, vers 17 tot 18. Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg om het opnieuw te nemen. Niemand ontneemt het mij. Maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Had de duivel macht over Jezus? Heeft de dood Jezus gepakt toen hij stierf? Nee. Weet je wat er gebeurd is? Jezus heeft zijn eigen leven afgelegd. Hij stierf een andere dood. Hij stierf zijn dood. Moet je goed begrijpen. En toen de dood kwam, toen was Jezus dood. En toen kon de dood niks meer. Want hij heeft zijn eigen leven afgelegd. Daarvoor kon de dood niets meer. En het is een geheimenis in God, hoe dat werkt. Want er staat hier ook in de Bijbel dat Jezus heeft zich overgegeven als offergave en slachtoffer. Hij heeft zichzelf overgegeven. En weet u, iemand die dood is, die kan niet nog een keer sterven. Als je een alcoholist hebt, die elke dag 4 flessen whisky drinkt, en op een gegeven moment sterft die alcoholist, dan kunt u om zijn graf 100 flessen whisky zetten, maar die blijven vol. Waarom? Omdat hij dood is. De Bijbel zegt, zo moeten wij ons dood houden voor de zonde. Maar een dode kan niet door de dood gepakt worden. Begrijpt u het? En dat is waar de duivel op een afschuwelijke wijze zich in zijn vingers heeft gesneden. Want Jezus was zijn dood gestorven. Hij had zijn eigen leven afgelegd. En toen kwam de dood en toen was er afschuwelijke paniek in de hel. Want de dood kon niet meer regeren als koning. En toen kwam de opstandingskracht van de Vader en Jezus stond op en hij brak de weeën van de dood. Hij brak het. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood. Nadat het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. Halleluja. En dat geldt voor ons als kinderen van God. Hetzelfde. Want wij zijn ook met hem begraven door de doop in de dood. Zijn dood. Niet de dood. Zijn dood. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is, door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Zijn dood. Ook u, zegt de Bijbel in Colossenzen 1, vers 21, ook u die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft hij thans opnieuw verzoend in het lichaam van zijn vlees, in zijn lichaam, door de dood om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. En niet alleen is hij is gestorven om u onberispelijk voor zich te stellen, maar u bent ook met hem gestorven. En weet u, u zult nooit onberispelijk worden of rein worden of onbesmet worden, omdat u zelf daar uw best voor doet. Dat zult u alleen maar doen als u de dood van Christus omarmt. Het is ook door uw dood. Als jij niet bereid bent aan dingen af te sterven, dan zal je nooit heilig worden. Want je moet bereid zijn aan dingen af te sterven. Je moet bereid zijn je leven af te leggen. Het kruis op je te nemen. Dingen te doden in jouw leven. Want door de dood maakt hij jou heilig en rein. Dat is een principe. Maar zijn dood. En weet u, het mooie is dit. Dat als u zo één bent, ook met zijn dood. De Bijbel zegt dat ook in de doop. We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. We zijn begraven met hem door de doop in de dood, opdat wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. We krijgen deel aan zijn dood. We krijgen deel aan zijn opstanding. Weet u dat de dood u nooit zal pakken? U zult misschien sterven, maar de dood zal niet komen. Ik las pas een verhaal van een vrouw die op afschuwelijke wijze had geleefd, in alle zonden die maar mogelijk waren. En op haar sterfbed werd ze tot Christus gebracht. En nam ze onder tranen Jezus aan. Afschuwelijk leven, ze had een ernstige ziekte, ze was stervende. De dood kwam al naderbij, de dood. En op het moment dat ze zei, dat wil ik, Jezus vergeef mijn zonde. Toen opende ze haar ogen en ze zei, ik zie engelen en ze komen me halen. De dood kwam niet meer, maar engelen kwamen haar halen om haar te dragen in de schoot van Abraham, omdat ze eeuwig bij Jezus zou zijn. De dood was daar niet meer voor haar. Ze stierf, maar engelen waren daar. Ze was gestorven in de dood van Christus. Dan komt die dood niet meer. Dat is geweldig mooi. En dat zegt Jezus ook, dat hij dus gelijk deel heeft gekregen aan het vlees, opdat hij door zijn dood, hem die de macht over de dood had, de duivel zou onttronen en ieder zou bevrijden die gedurende hun hele leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. En die angst van die dood is zo aanwezig vaak, ook zelfs onder de kinderen van God. Maar Jezus zegt, ik wil je daarvan bevrijden. Want je bent met mij al gestorven. En als jij eens je leven af moet leggen, dan zal je merken dat de dood is daar niet, maar engelen Gods zijn daar die jou brengen bij de troon van God. Engelen Gods zijn daar. De dood komt niet, maar engelen komen. Omdat je bent al gestorven. Je hoeft niet meer bang te zijn voor die dood. Voorwaar ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaart, mijn woord gelooft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. 2 Titus, ook in Timotheus. Christus Jezus die de dood van zijn kracht heeft beroofd. Jezus Christus die de dood van zijn kracht heeft beroofd. En eigenlijk staat er ook macht. Die de dood van zijn macht, autoriteit heeft beroofd. Die dood heeft dat niet meer als u in Christus bent. Jezus heeft die dood van zijn kracht beroofd en hij heeft onvergankelijk eeuwig leven aan het licht gebracht door het evangelie. Dat is het evangelie. Super. Wat een hoop. Wat een boodschap voor de wereld. Zij die vervuld zijn van angst voor terrorisme, voor dood, om te sterven. Ga maar na. En dat kan angst zijn, maar Jezus zegt, ik verlos je daarvan, ik wil je daarvan verlossen. Want ik heb de dood, ik heb de angel eruit gehaald. Ik heb de macht uit de dood gehaald. Onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Johannes 11, vers 25 en 26. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. En Jezus draait zich om en hij zegt, geloof je dat? Lees maar na in de Bijbel. Geloof je dat? Geloof je het? Moeilijk, hè? Als je in mij gelooft, zal je in eeuwigheid niet sterven. Ja, maar ik zie iedereen sterven. Ja, maar dat is de lichamelijke dood. Je legt je tent af. Maar iemand die in Christus sterft, wordt bevorderd tot heerlijkheid. Engelen Gods komen en nemen hem bij de troon. De dood komt niet meer, de angel is weg. Overwinning is behaald. Geweldig, die boodschap van het kruis, het geheimenis van het kruis. Ik hoop dat u vanochtend ook daar iets meer van begrepen heeft. En als u zegt, ik wil daar graag meer over lezen, meer over studeren. Ik heb nog 10 keer meer tekst hier staan. U mag een outline hebben. Mag u naar voren komen en zeggen, ik geef mijn naam op en dan mag je hebben. Wil ik neerleggen, mag u meenemen. Omdat het zo fundamenteel is dat u dat... Dat u daar de hoop uit vindt. Dat het centrum wordt van uw leven. En dat u leert ook niet alleen te schuilen bij het kruis, maar dagelijks uw kruis op u te nemen. Bereid te zijn te sterven aan dingen die niet goed zijn. Die dood van Christus te omarmen wat betreft die oude mens en de zonde. om deel te krijgen aan het onvergankelijke leven. Het is door de dood dat hij u heiligt en reinigt en onberispelijk voor zich kan stellen. Hij doet dat door de dood, maar ook uw dood. Uw afleggen van dingen die niet goed zijn. En dan merkt u, ja, hé, dat werkt. En het is echt een frustratie. Ik ben zo vaak gefrustreerd geweest, omdat ik zelf wilde dingen overwinnen, dingen veranderen in mijn leven. En dan raak je zo ontzettend gefrustreerd. Het lukt je toch niet. Totdat je zegt, oh, dank u voor het kruis. Ik omarm het kruis. Dat is de enige hoop die er is, dat ik kan veranderen. En dan merk je dat door geloof en liefde. En omdat je het gaat proclameren. Omdat je ermee vereenzelvigt. Paulus zegt, we zijn één plant geworden, zegt hij letterlijk. Met zijn dood. Eén plant met zijn opstanding, zegt hij. Het is eigenlijk alsof je wordt één. Hè? Je wordt geënt in zijn dood. Je wordt geënt in zijn leven. Je wordt er één mee. Maar dat moet je wel willen laten doen. Dan moet je wel zeggen, hier ben ik. Ik ben de pottenbakker. Ik ben het klei. Zullen we bidden? Je ogen sluiten. Ik wil u daar zo voor danken. Ik wil u daar zo voor danken. Het is voor mij de enige hoop dat dat is gedaan aan het kruis. Gestorven voor mijn zonde, de derde dagen opgewekt en u leeft. U bent mijn enige hoop. En ik wil bidden, Heer, dat we allemaal daar elke keer onze hoop op zullen stellen. Om heilig en onberispelijk voor u te zijn, door de dood. Maar in opstandingskracht. Onvergankelijk leven. Dank u wel voor de hoop die het geeft. Dank u wel voor uw geweldige woord, voor de wijsheid en het geheimenis van het kruis. En ik wil u bidden, Heer, dat u ieder persoonlijk ook helpt om daarmee te leven. Maar het gaat niet om vandaag, het gaat om morgen. Als je dagelijks je kruis niet op je neemt, kan je mijn discipel niet zijn. Help ons, Heer. Help ons om dagelijks ons kruis op ons te nemen. Bereid te zijn, dood te zijn aan de wereld, aan de zonde, aan de duivel, aan de wet. Dood te zijn voor de dood, maar te leven voor Jezus Christus. Heer, gebruik ons. Neem ons, Heer. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat? En dan wou ik ook vragen, hou je ogen gesloten. Dat jij zelf persoonlijk nooit ja hebt gezegd tegen Jezus Christus, die zegt, ik ben jouw opstanding, ik ben jouw leven. Als je in mij gelooft, zal je in eeuwigheid niet sterven. Jezus vraagt je vanochtend, geloof je dat? En als jij die keuze wil maken om te zeggen, ja Heer, ik wil dat geloven. Ik wil bij het kruis schuilen. Dan wil ik gewoon vragen of je even je hand opsteekt. Als je twijfelt aan eeuwig leven, of je twijfelt of jij in eeuwigheid zal leven. Mag je even je hand opsteken? Het gaat tussen jou en God. Is er iemand die zegt van ja, ik wil vluchten bij het kruis. Ik wil Jezus aannemen als mijn persoonlijke heiland en verlosser. Ik wil aanvaarden dat hij voor mijn zonde stierf. Hou je hand even omhoog. Is er iemand? Jullie weten allemaal waar je heen gaat. En niemand weet wanneer je je leven af moet leggen. Niemand weet dat. Maar weet je allemaal dat je bij Jezus Christus behoort. Het gaat niet om godsdienst, het gaat niet om de naam van een kerk. Maar heb je adellijk bloed. Het is of je nieuwe schepping bent in Christus. Wie wil dat worden? Iedereen is een kind van God. Tweede oproep wil ik doen voor mensen die zeggen, ja, ik heb toch zo'n angst voor de dood. Dat heeft hem vanochtend aangesproken. En ook zo vaak is er toch die angst voor de dood. Wat gaat er gebeuren? Die macht nog van, ja, die onzekerheid, die vrees. Als je zegt, Heer, ik wil dat u mij verlost voor angst van de dood. Want ik heb het begrepen vanochtend dat ik met u ben gekruisigd. Ik wil daar verlossing van vinden. Dan mag je gaan staan op de plaats waar je zit. Mag je even gaan staan en zeggen, ja Heer, hier ben ik. Ik wil vrijkomen van de angst van de dood. Er zijn veel kinderen van God die daar zo mee worstelen. die daar diepe angst in hebben. Angst voor de dood. Maar Jezus zegt, ik wil je daarvan vrijmaken. Het kunnen ook doodsangsten zijn. Die kunnen ineens zo op je vallen. Alsof je stikt. Zo'n doodsangst. Maar hij wil je bevrijden. Vader, ik wil u bidden, Heer, voor deze kinderen die zijn gaan staan, uw kinderen. Zijn gaan staan omdat ze zeggen tegen u, Heer, het is nog angst voor de dood. Maar ik wil u bidden, Heer, dat u wil komen in grote genade en kracht. Dat u op een nieuwe wijze, ook door deze preek heen, dat ze een openbaring krijgen. Dat u de dood heeft overwonnen. Dat u onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. Ik bid u. Dat in de naam van Jezus Christus elke angst van de dood zal wijken uit deze levens. Ik breek dat in de naam van Jezus Christus. En ik zegen ze met onvergankelijk leven. Met de verlossing die er is in Jezus Christus. Met nieuw leven. Met nieuwe vreugde. Met een absoluut zeker weten. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef niet meer. Maar Hij woont in mij. Hij is mijn hoop. Hij is mijn eeuwig leven. En als ik geloof in Hem, dan zal ik in eeuwigheid niet sterven. Heer, sterk uw erfdeel. Sterk deze kinderen van uw Heer. En verlos hen uit al hun angsten. Dan zal uw kinderen zegenen, Heer. En dat er openbaring zal zijn en genade zal zijn. Dat ze op een diepere wijze zullen begrijpen het geheimenis van het kruis. En zullen jubelen, zullen zeggen, ook voor mij stierf Hij aan het kruis. Ook voor mij stond Hij op uit de dood. Ook voor mij is er onvergankelijk leven. Ook voor mij zullen daar engelen zijn die mij brengen in de schoot van Abraham. Ook voor mij. Dank u, Heer Jezus. U alle eer en glorie geven. Halleluja. Amen. Amen.
En kostbare uiteenzetting. Amen. Het is zo goed dat we de Bijbel begrijpen. Dat we het woord van God in ons hebben. Want dat geeft ruimte om te leven met Hem. Dat geeft perspectief. Voordat we deze dienst gaan afsluiten, nog een aantal mededelingen. En allereerst willen we heel bijzonder welkom heten alle gasten die in ons midden zijn vandaag. En wie voor het eerst in ons midden is, steek een moment uw hand op. Willen we graag een informatiepakket aan u toereiken. U bent welkom. God zegen. Nog meer mensen. Welkom ook, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Fijn dat jullie er zijn. Er komt gewoon iemand naar je toe en die geeft een infopakket. Ook Fineke, ik heb je gezien. Waar ben je? Heel hartelijk welkom. Uit Wit-Rusland zeggen we altijd, hè. Georgië, Gods rijke zegen. Je bent met vakantie hier in Nederland. Laten we een warm applaus geven voor Fineke. We doen het fantastisch. Ja. Samen met je lieve man Steve, die in Amerika is, doen jullie fantastisch werk. God zegene jullie daarin. Het secretariaat is geopend na de dienst. Voel je vrij om daar even naartoe te gaan. Ik wil u uitnodigen om u daar op te geven voor de inloopkring, als dat nog niet heeft plaatsgevonden. U weet, woensdag, niet aanstaande, maar die week erop, is er weer inloopkring voor alle gasten die in ons midden zijn, die meer willen weten over de gemeente. U bent van harte uitgenodigd. Geef uw naam daarop. Ook als je je wil laten dopen, geef je naam op. Prachtig heeft Dick het opnieuw onderstreept. Dat in de dood of in de doop we sterven en opstaan in nieuwheid des levens. Dus zo principieel, geestelijk, is het zo'n markante stap om je te laten dopen. En sommige mensen worstelen daarmee vanuit tradities die je misschien verhinderen om een stap te nemen. Maar breek door als zodanig. Wees gehoorzaam, laat je dopen en ervaar dat je in een nieuwe ruimte van God ook komt daarin. Geef je op. Bij het secretariaat, die deur daarachter. Voor alle kringleiders, diaken en oudsten en anderen die een postbakje hebben. Dat postbakje daar is verdwenen. We hebben dat op een andere locatie gedaan. Dat betekent namelijk bij het secretariaat voor de deur naar links. En dan voordat u de trap op gaat naar de vleugel, dan staat daar keurig netjes een nieuwe tafel met de postbakjes erop. Dus daar blijven ze ook staan. En dat brengt me gelijk in het volgende punt. Vanuit de brandweer moeten een aantal dingen nog gedaan worden. Een van die dingen is bijvoorbeeld in die hal, die tussenruimte moet afgebroken worden. En we zoeken een paar helpers die maandag of dinsdag overdag beschikbaar zijn om daar even mee te kunnen assisteren. Wie zou maandag, wie zou dinsdag een ochtend of een middag beschikbaar zijn om even te komen helpen klussen? Ik zie daar een hand, zijn nog meer handen. Daar een hand, daar, oh, fantastisch, nog meer handen. Vele handen maken licht werk, oké. Okay. Als jullie er om een uur of 9 willen zijn, broeder Kwartel is er ook, dan maken we er een team van. Heel hartelijk welkom, fijn dat jullie komen. En nogmaals, als je die gelegenheid hebt, ook structureel, maak dat even bij Jeanette bekend. Zeg, ik kan een dagdeel dienstbaar zijn in de gemeente. We hebben zoveel werk te doen. En we zoeken meer handen, meer schouders, opdat het werk vlotter kan gaan. En die dingen soms een half jaar gewoon blijven liggen, ook rond het gebouw. We willen doorpakken als zodanig. Meld u zich bij Jeanette, dan brengt zij u in de lijn waar dat hoort te zijn. De 25e september hebben we een grote preesavond hier. En ik wil jullie allemaal uitnodigen om mensen mee te nemen. Gasten, vrienden, buren, collega's, neem ze mee. Amen. Mike Herren uit Amerika, een psalmist, pianist, profetische man. Ook een evangelistenbediening, die zal die avond een deel doen. We hebben een koor. En als je nog niet opgegeven hebt voor dat koor, kun je ook dat nog bij het secretariaat even opgeven. En we gaan er gewoon een prachtige dienst van maken met geen drempel. Amen. Dat de mensen zullen binnenkomen en zullen ervaren, God is aan deze plaats. En ik wil u vragen, neem mensen mee. Neem mensen mee. Wees vrijmoedig om nou eens die stap te nemen naar je buren en zeggen, ik heb een machtige uitnodiging voor je. Wees mijn gast. En de vraag is, zorg dan ook dat u de gast hier, gasthouvrouw, bent. Ga met die mensen na de dienst een bak koffie drinken, praat met ze. En laten we ook biddend naar deze avond toe leven. Aanstaande woensdag hebben we bidstond. Ik wek u op om die dag ook te bidden en te vasten. En samen bij elkaar te komen om ook hier op deze plaats te zijn en Gods aangezicht te zoeken. De eerste woensdag bidstond van de maand is een vaste dag voor degenen die dat nog niet weten. En ik wek u op dat te doen. Door vasten breken we dingen in de geestelijke wereld. Door vasten wordt onze stem gehoord in de hoge. En ik geloof dat de gemeente van Jezus Christus zijn stem moet laten horen. Amen. Dat de duivel niet vrij spel heeft, maar je weet, er is een gemeente. En als die gemeente bidt, kan ik niks meer doen. Laten wij die gemeente zijn, samen met andere gemeentes die bidt en die staat en de tijd en gelegenheden kent. In het welkomstblaadje vindt u bijgesloten een oproep voor het sectorengebed. Op vrijdag 23 september treden Harmen en Mirjam in het huwelijk. Waar zijn jullie? Harmen en Mirjam, zijn jullie in ons midden? Ga eens even staan. Ze zijn er niet. Ze zijn misschien wel bij de kinderen. Oké, we hebben nog een huwelijk. 24 september, het lijkt wel een hele rally. Willem en Ank, jullie zijn er wel. Althans, jullie heb ik gezien, ja. En jullie zijn allemaal uitgenodigd door hun, gewoon, hè? Ja. Dus vier het feest mee. De DVD van het jeugdweekend is gereed. Die kun je bij de cassettebalie achter ophalen. Gebed gevraagd voor zuster Leni Breur. Die wordt aanstaande donderdag gedotterd. Ook daar gebed voor dat ze er goed doorheen komt en fitter als ooit weer in ons midden zal zijn. Aanstaande donderdag zal dat plaatsvinden. Er is Tabernakelstudie op 20 en 22 september door broeder Frank Ouweneel. En als u dat bij wilt wonen, bent u van harte welkom. Dat is de 20e en de 22 september. Kortom, u kan heel de week weer terecht hier. Halleluja. Dat is een zegen, hè? Of niet? In het huis des Heer is het goed vertoeven. Zullen we gaan staan met elkaar? Ga ik